is PNL DLO, PNL Delta Lima Oscar in Veldhoven. Om te beginnen eventjes kijken bij de NASA, want die zijn ook bezig met een grote belangrijke lancering voor te bereiden. Namelijk de eerste missie weer naar de maan sinds de Apollo vluchten, enkele tientallen jaren geleden. De nieuwe Artemis 1 missie, het begint nu toch echt serieus te worden. Die zou wel eens begin juni echt gelanceerd kunnen gaan worden. Dat is dus een SLS-raket, de grootste raket dan van de hele wereld op dat moment. Nou ja, vergelijkbaar natuurlijk met die Super Heavy van SpaceX, maar toch. En daarbovenop dan de nieuwe Orion, de Orion-module, opvolger van de vroegere Apollo. En ja, die gaat dan nou zijn eerste vlucht richting de maan maken, wel onbemand. Even een rondje rond de maan en weer terug, om even te testen of het allemaal werkt. Nou, die combinatie SLS plus Orion, die staat inmiddels op het lanceerplatform 39B op Kennedy Space Center. En die wordt daar verder voorbereid voor de grote testen, die binnenkort dus uitgevoerd gaan worden. De grote generale repetitie, waarbij ze dan alles gaan nabootsen alsof er een lancering gaat komen. Dus ook met tanken en alles erbij, de hele aftelprocedure, alles kijken of het dan goed gaat. En als het dan allemaal prima werkt, dan kunnen ze inderdaad over een paar maanden serieus gaan lanceren. Nou, er zit dan dus geen bemanning in, wel een moenekin, oftewel een mannequin, oftewel een pop die dan volhangt met sensoren om metingen te doen en zo, om te kijken of het allemaal goed werkt voor latere bemande vluchten. Maar verder dus nog wel een hele serie kleine satellieten die meeliften, CubeSats en dergelijke. Vooral CubeSats. En die mogen dus meteen meevliegen naar de maan. Een aantal van die passeren de maan alleen maar. De andere komen in een baan om de maan. En eentje gaat zelfs landen op de maan. Dus dat belooft wat. Het wordt ineens heel druk met CubeSats daar. Of wij er als amateur veel aan hebben, is even nog afwachten. Maar daar zijn dus wel wat leuke satellieten te verwachten. Een aantal zijn al eens eerder beschreven geweest, maar toch even leuk om te zien. Er worden er 10 in totaal. NEA Scout die moet uiteindelijk naar een asteroïde gaan vliegen. Dus die leeft nu meteen mee, dus die gaat niet echt bij de maan blijven. Dan Lunar Ice Cube, die moet dus ijs gaan zoeken op de maan, kennelijk. En Luna H-Map, die gaat waterstof zoeken bij de Zuidpool van de maan. En dus vanuit een baan om de maan natuurlijk. BioSentinel, die moet de effecten van straling uit de ruimte op allerlei dingen gaan uitmeten. Lunar, dus een infrarood en thermografie spectroscopie meting van het oppervlak van de maan. CUSP, dat is een missie om ruimteweermetingen te doen bij de maan. MILES CubeSat, een citizen science missie die 96 miljoen kilometer moet gaan vliegen met plasma voortstuwing. Nou, Eculeus van JAXA uit Japan, die moet naar het L2 punt van het aarde-maansysteem om daar plasma te gaan bestuderen en ook de maan te observeren voor eventuele meteorinslagen die dan een flits geven. Nou, en dan de interessante is natuurlijk Omotenashi van Japan, van JAXA, die dus op de maan moet gaan landen. Dat is een 12 kilo satelliet en dat wordt een hele spannende. Nou, dan Argo Moon van Italië voor optische communicatietesten en dergelijke. Verder nog wat satellieten die de maan gaan passeren of hoge, in een hoge elliptische baan om de aarde komen en daarbij dan dus ook bij het hoogste punt bij de maan passeren. Dus er worden allerlei dingen uitgeprobeerd op deze manier. Er waren nog drie andere satellieten gepland, waaronder Lunar Flashlight, maar die waren niet op tijd klaar. Die kunnen dus niet mee met deze missie, misschien later bij een volgende. Want waarschijnlijk zullen dus bij elke Artemis-missie wel wat kleine satellieten mee mogen liften. Nou, die grote SLS, dat belooft wat. Dat is een ongelooflijke dure missie geweest natuurlijk. $30 miljard om dit allemaal voor te bereiden. En die SLS maakt dus gebruik van vier stuks RS-25 raketmotoren. Dat zijn die hele grote motoren die ook drie stuks achter in de Space Shuttle zaten. En die zijn dus nou van die shuttle overgenomen en die gaan dan nou in de SLS gebruikt worden, vier stuks. Maar ja, die komen dus niet terug, terwijl die motoren juist bedoeld zijn voor hergebruik. Maar dat gaat dus deze keer niet lukken. Die motoren gaan dus gewoon de oceaan in en die zijn ze kwijt. En die zijn $146 miljoen per stuk. Dat is toch een beetje jammer. Maar goed. Want ja, voor die prijs kun je ook twee Atlas V lanceringen hebben. Of drie Falcon 9 lanceringen. Of een complete Falcon Heavy lancering. En dat dan voor het 1/27ste van de kosten. Dus tja, wordt heel duur. Maar er komen dus meer van die lanceringen. De eerste vier van die SLS lanceringen, dat gaat al meer dan $4 miljard... dollar per lancering kosten. Tja, als je het geld ervoor over hebt. Maar goed. Ander onderwerp. De FCC, de Amerikaanse agentschap Telecom, zeg maar, die gaan eindelijk ook eens wat laten betalen voor machtigingen. $35 voor een machtiging of een wijziging daarvan. Dus dat is even interessant. Dat is helemaal nieuw voor hen. Goed. AMSAT LU, AMSAT Argentinië, die hebben een wisperbaken opgestart op Antarctica. Ja, dan wel het meest noordelijke puntje van Antarctica, ten zuiden van Zuid-Amerika. En dat wisperbaken staat daar nu op 40 meter, 20, 15 en 10 meter vanaf het Esperanza Antarctische station. En die heeft de call LU1ZV. Lima Uniform 1 Zulu Vector. En dat is actief inmiddels op die banden en is al op een heleboel plaatsen ontvangen. Onder andere ook in Nederland. Dus dat gaat best goed. Ook tot in Finland is het gelukt. En dat is toch over een afstand van bijna 16.000 kilometer. Dus zelfs met zo'n klein bakertje van hoogstens 200 milliwatt op de HF-banden kom je wel de halve wereld rond. Dat gaat toch best goed. Goed, dus de AMSAT LU is daarbij betrokken. Die vonden dat een mooi project om daaraan mee te werken. ARIS Nieuws. Ja, er zijn wat verbindingen geweest afgelopen week. Maar op dit moment staan er geen nieuwe zaken gepland. Af en toe is het station dus uitgeschakeld. Normaal staat hij nog steeds in de FM repeater mode van 2 meter naar 70 centimeter. Maar af en toe moet die even een dagje uit, zoals komende week op 30 maart. Want dan vertrekt er een Soyuz met een bemanning vanuit het ISS om te gaan landen in Kazachstan. En daarom zal op 30 maart de amateurapparatuur in het ISS uitgeschakeld zijn. En op 31 maart 's morgens pas weer inschakelen. Dat hoort er zo bij. Nou, verder allerlei DX en Hubfest activiteiten in de VS hebben wij niet zoveel aan. En een ander leuk ding wat amateurs hebben ontdekt met een satelliet, een Russische satelliet in een hoge elliptische baan. Die gebruiken dat vaker voor communicatie op het noordelijke halfrond tot hogere breedtegraden. Dan hangen ze het apogeum dus boven het noordelijke halfrond en dan kunnen ze bijna alsof het een geostationaire satelliet is, urenlang over een grote afstand communiceren. Nou, daar hebben ze voor communicatie, maar ook voor televisie af en toe wel plezier van. Maar er was nou een grapje met een satelliet, Meridian 9, communicatiesatelliet, die daar dus op grote hoogte hing. Dat begon ineens een televisiesignaal te verschijnen via een relais. En dat was helemaal niet te verwachten normale wijze op die satelliet. Maar dat was toch wel een grappig effect. Nou, amateurs hebben dat dus opgepikt en weten te identificeren. Dat bleek een klassiek analoog televisiesignaal te zijn uit Turkmenistan. Dat was gewoon een lokale televisiezender in dat land. En die bleek met zijn antenne voldoende signaal te genereren onder een lage hoek enzovoorts. Maar toch kwam dat in die communicatiesatelliet terecht. En dus kon je gewoon de lokale televisie in Turkmenistan meekijken. Nou, dat is weer eens wat anders. Weer iets heel anders. Exoplaneten. Inmiddels is het aantal officieel bevestigde exoplaneten opgelopen tot meer dan 5000. Dat heeft nou 30 jaar geduurd om er zoveel bij elkaar te zoeken. Er zijn nog een heleboel kandidaten, maar die moeten nog bevestigd worden. Maar het gaat dus hard. Enkele tientallen jaren geleden dachten we dat er alleen maar planeten bij de zon te vinden waren. Maar intussen weten we wel beter. Er zijn er echt duizenden, letterlijk. En nou is het natuurlijk zoeken naar planeten waar eventueel leven zou kunnen bestaan. Nou, er zijn meerdere kandidaten, maar nog niks officieel bevestigd natuurlijk. Dat is nog even afwachten. Dan de James Webb Telescoop, Space Telescoop van NASA. Die is een tijdje geleden gelanceerd naar het Lagrange L2 punt van het zon-aarde systeem. En daar is hij intussen een tijdje geleden aangekomen. Daar draait hij zijn rondjes nu, rond dat L2 punt. En intussen zijn ze hem aan het uittesten en afregelen. En het grootste gedeelte daarvan is al voltooid en helemaal goed gegaan. De spiegel, de grote primaire spiegel, is dus helemaal afgeregeld, gekalibreerd. Helemaal tot in de kleinste details. En alles werkt perfect. Eigenlijk nog beter dan verwacht. Ook andere systemen, allemaal prima. Er zijn nog wat kleine dingetjes, maar dat komt allemaal nog goed. En dus ze zijn ervan overtuigd dat die James Webb dus echt een helemaal perfecte missie kan gaan uitvoeren. Nou, het duurt nog een paar maanden voordat de zaak echt officieel helemaal in gebruik genomen wordt. Maar de eerste foto's die nu al ontvangen worden, die zijn echt helemaal geweldig. Dus dat klinkt allemaal prima. Dan hebben we nog wat andere dingetjes. Intussen is van de week een lancering geweest vanuit het ISS van een paar kleine satellieten. Er zat onder andere bij IHI zat, een CubeSat uit Japan, maar dat is voor ons niet interessant. Maar wel interessant was de Kitsune satelliet. En daar hadden we al eerder over, die gaat dus wat leuke dingen doen met verschillende frequenties en inmiddels is die ook al ontvangen. Maar parameters zijn nog niet beschikbaar, maar goed, hij zit in de buurt van het ISS. Hij zal er langzaam maar zeker vooruit gaan lopen. En die is dus die is inmiddels dus ook ontvangen op verschillende frequenties. Hij zit officieel dus op 437-375 met CW of 4800 baud GMSK. Maar dat is blijkbaar een beetje zwak. Die CW is wel heel sterk. En hij komt ook inmiddels op de andere frequentie, andere band. 400.960. En daar is hij ook keihard. Dus die satelliet die werkt wel. En nou is dus nog even wachten op de baanparameters om hem zodoende te kunnen identificeren. Hij was dus gelanceerd op de 24e maart om 13 uur 10 en ongeveer 57 seconden vanuit de ISS. Ja, daar horen we ongetwijfeld meer van. Kitsune. En hij zit met allerlei experimenten zullen we wel zien. Even kijken, wat hebben we nog meer? Whisper hadden we het al over. Ja, Binar. In Australië is de Curtin University bezig met een aantal Binar-satellieten. De eerste was in oktober vorig jaar gelanceerd. En nu zijn ze van plan er meerdere te gaan lanceren. De volgende missie moeten er drie kleine Binar-satellieten, Binar 2, 3 en 4, worden gelanceerd. En de missie daarna 5, 6 en 7. Gecombineerd allemaal voor allerlei educatieve doeleinden en metingen en allerlei dingen die ze willen doen met die universiteit, maar ook voor amateurs. En daarom willen ze dus ook studenten de mogelijkheid bieden om de downlink zelf op amateurfrequenties te ontvangen en van alles mee te gaan doen. En dat hopen ze dan ook dat dat effect heeft voor allerlei stimulans, zeg maar, om iets te gaan doen met techniek en radio enzovoort. Natuurlijk worden de frequenties keurig gecoördineerd met de IARU, dus dat gaat allemaal netjes geregeld worden, zeggen ze. Dus we krijgen er een aantal Binar-satellieten bij. Oscar 73 is nog op dezelfde manier om zijn z-as aan het roteren en een beetje aan het wobbelen. Intussen begint toch de rotatiesnelheid zachtjes een beetje op te lopen. Dat was de afgelopen weken redelijk constant, maar verder niet. Goed, verder in Oscar 100, alles gaat zijn gangetje. Vandaag was er weer de wekelijkse DATV net op Oscar 100. Kon je allemaal meekijken, ook op internet te zien, live. En dan krijg je dus een aantal amateurs die om de beurt dan een verhaal presenteren. En daarbij natuurlijk keurige digitale ATV beelden laten zien. En dat werkt ook allemaal prima. Nou, de andere amateursatellieten. Oscar 109, bekende verhaal, zwak, maar wel bruikbaar. Telemetrie, heel moeilijk. Alleen maar door de Dwingelo-telescoop te ontvangen in de praktijk. Oscar 27, die doet dit nog steeds. Niet altijd goed, maar toch. Oscar 73, in principe nog steeds keurig in bedrijf. Oscar 7, nog steeds aan het wisselen tussen mode A en B. Oscar 91 blijft het opvallend goed doen, ondanks de zwakke batterij. Cassier A en B iets minder dan vroeger, maar nog steeds goed bruikbaar. Oscar 88 af en toe 's nachts te gebruiken in het donker. Oscar 29 blijft ook nog steeds goed werken, ondanks alles. Heel fraai eigenlijk. En dan Falconsat 3. Ja, af en toe is hij weer een dag weg en dan komt hij weer terug als de boordcomputer weer gereset is. Oscar 113, zwak maar bruikbaar. Oscar 86 doet het, maar ja, buiten ons bereik. ISS, FM repeater. Wanneer er weer omgeschakeld gaat worden naar packet is nog even niet duidelijk. Dat had in principe eind deze maand kunnen gaan gebeuren, maar dat laat ze nog even doorlopen, blijkbaar nu. Dus dat horen we nog wel. Oscar 97 doet het ook prima. En dan Oscar 101 doet het, maar dan met een eigen specifiek schema. RS 44, helemaal in bedrijf, heel populair, want die heeft een beetje hogere baan en dus kun je wat grotere afstanden overbruggen. Oscar 50 doet het prima, 108 ook. En eigenlijk alleen XW2A van de serie XW2 satellieten. Dus een heleboel satellieten beschikbaar en voor verschillende modus. Nou, dan in het ISS afgelopen week op de 23e weer een ruimtewandeling gehad van een Amerikaanse NASA-astronaut en de Duitse ESA-astronaut Matthias Maurer. Dat was zijn eerste ruimtewandeling, dus dat was even weer spannend. Weer bijna 7 uur deze keer met allerlei onderhoudsklussen aan de buitenkant van het station, zoals een leiding voor koelvloeistof naar een warmteradiator. Dat moest even vervangen worden en dat was een lek eerder en dat hebben ze nou opgelost. En verder een kabel getrokken bij het Bartolomeo wetenschappelijk platform aan de Columbus module. Dan kunnen daar binnenkort een aantal nieuwe experimenten worden gemonteerd op dat platform. Aan de buitenkant van het module dus. En verder hebben ze een nieuwe camera voor het hoge resolutie aan de buitenkant van het station gemonteerd. En ja, meer van dat soort klussen. Ze kregen wat vertraging omdat er weer een probleem was met een camera en lamp aan een van de ruimtepakken van Maurer. Die moest even vastgezet worden met wat tie-ups en dat soort dingen. Nou, dat kost even wat tijd. En daarom hebben ze een paar klussen die ze eigenlijk ook van plan waren toch maar even doorgeschoven naar een volgende ruimtewandeling. Maar goed, dat kan allemaal. Mogelijkheden genoeg voor dat soort dingen later. Dan zal dus op de 30e de bemanning vertrekken vanuit het ISS met twee Russische cosmonauten, Anton Skaprov en Pyotr Dubrov. En dan moet dus ook de Amerikaanse astronaut Mark van der Heij mee. Die heeft samen met Pyotr dus een record gevestigd. 355 dagen dan in het ISS continu één vlucht. En dat is dus voor Mark een record. Dan is hij de Amerikaanse astronaut met het langste verblijf in het ISS in één missie. Nou, dat wordt nog even spannend, want dan moet dus die Amerikaan meeliften met die Russische Soyuz en landen in Kazachstan. En er was even sprake van dat dat misschien wel eens even niet door kon gaan. Maar tot nu toe ziet het er allemaal nog gewoon uit alsof er niks aan de hand is. Dus maar afwachten. Verder wordt de volgende missie naar het ISS gepland van Axiom Space. Die gaan de eerste privévlucht naar het ISS uitvoeren met eigenlijk toeristen, zeg maar. En met astronauten die ze overgenomen hebben van NASA, die gaan dan een vlucht uitvoeren met Michael Lopez, zal ik die bijvoorbeeld, en Larry Connor. Er zijn dus in dit geval dan eigenlijk geen NASA-mensen. Dus NASA bemoeit zich helemaal niet met die vlucht. Die komen er gewoon tussendoor. Ze doen dat dus wel met een Crew Dragon van SpaceX. Daar worden ze dus ook gelanceerd. Maar het is verder een missie waar de NASA helemaal niet bij betrokken is. Dat is weer eens iets nieuws. Dat gaat dus binnenkort allemaal plaatsvinden. Even kijken. Verder hebben we de 22e nog een lancering gezien van een Russische communicatiesatelliet, Meridian 10. Dus eigenlijk de opvolger van die Meridian 9 waar we het eerder over hadden met die televisierelayering. Nou, dat is weer zo'n satelliet voor een hoge elliptische baan voor gedeeltelijk militair en gedeeltelijk overheid gebruik. Die zit daar inmiddels in die baan, dat is allemaal goed gegaan. dan zijn er weer de nodige lanceringen te verwachten. Als het goed is, dinsdag de 29e om 15:30 onze tijd, de lancering van New Shepard Vlucht 20 van Blue Origin. Waarbij ze dus weer een handjevol toeristen de ruimte in helpen, eventjes. Dus dat is een lancering loodrecht omhoog naar 100 kilometer. En dan valt de zaak weer terug aan de parachute. En dat, ja, dat was het dan. Een vlucht van 10 minuten. Maar ja, ze zijn dan even in de ruimte geweest. Dus kunnen ze zich voortaan astronaut noemen. Nou ja, dan op de 31ste, als het goed is, de allereerste vlucht van een nieuw type raket vanuit China. De Shuke 2. En ja, die is al een paar keer uitgesteld, maar we zullen eens kijken of het inderdaad doorgaat. Dan moet er nog een andere lancering komen vanuit China op de 31ste, maar dat is nog niet zeker. Op 1 april dan weer een Electron lancering met een paar aardobservatiesatellieten. En dan een uitgebreidere lancering op 1 april met Transporter 4 van SpaceX Falcon 9 lancering. Daar moeten een heleboel satellieten in komen, maar het is nog steeds een beetje onduidelijk welke en hoeveel. Er zitten in principe, als ik het goed zie, 4 platforms in die allemaal een handjevol satellieten bevatten, van waaraf die dan gelanceerd gaan worden. Maar 2 van die 4 Sherpas platformen, die gaan niet door. Die zijn ineens weer geschrapt. Dat betekent dat er zo'n bijna 20 satellieten nu niet gelanceerd gaan worden. Dus het aantal lijkt ineens flink af te nemen. Maar ja, of dat allemaal nog gaat veranderen op het laatste moment dus, en of er nog andere satellieten dan maar meegenomen worden in plaats van, dat is allemaal nog onduidelijk. Maar goed, in principe 1 april dus Transporter 4 met een heleboel kleine satellieten. Er zitten niet echt herkenbaar amateursatellieten bij, maar je weet nooit. Op het laatste moment kan dan toch blijken dat er satellieten bij zitten die ook op amateurfrequenties gaan verschijnen. Goed, dan die Axiom-missie met de Falcon 9 is dan op zondag 3 april om 19:13. Dus die kun je dan live volgen natuurlijk. En ja, en later in april komen natuurlijk weer Starlink lanceringen en dergelijke. Dat kan niet missen. Ook komen er later weer een militaire lancering. Maar goed, dat zien we tegen die tijd. Intussen is nog afwachten wanneer de bemanning van Tiangong naar beneden komt. Die 3 astronauten die daar zitten, die moeten met Shenzhou 13 gaan landen, waarschijnlijk in april. Maar dat is nog niet officieel allemaal duidelijk gemaakt vanuit China. Ze laten sowieso weinig horen over die missie in Tiangong. Dus een beetje wazig. Goed. Dan nog een schrapje even. Op 3 april, als je dan de planeet Uranus even kwijt bent, dan komt dat omdat de maan er even voor doorschuift. Dus daar ligt dat aan. En verder op 4 april zal Mars de planeet Saturnus passeren binnen een afstand van 0,3 graden. Dus dat is bijna botsing, zou je kunnen zeggen. Hai.